Wij zullen ook over deze avond de zegen des Heren bidden. Opnieuw mogen wij ons buigen voor u, o groot en heerlijk God. Opnieuw mogen wij tot u naderen om van u een zegen te bidden. Wat zou het alles betekenen als gij ons die zegen onthoudt? Heren, dan is alles ijdel. Maar wij mogen tot u opzien, Heren, en een beroep doende op uw barmhartigheid en op uw goede tierenheid, u vragen dat gij ook de overdenking van uw woord van deze avond gebruiken wilt, niet alleen om ons inzicht in de schriften te verdiepen en te verhelderen, maar ook om ons persoonlijk meer en meer te doen verstaan van dat grote goed dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. We hebben vandaag al veel ontvangen, Heren, en gij hebt ons op allerlei wijze al onderricht willen geven en gij hebt ons bij diverse aspecten van uw woorden, van uw eeuwig blijvend getuigenis willen bepalen. Maar geef, o God, dat onze geest ontvankelijk mag zijn en blijven om nog meer op te nemen van de rijkdommen van uw genade, zoals die tentoongespreid liggen in de schriften. Zegen de spreker van deze avond, leidt gij hem zelf door uw geest in de overdenking van uw woord en geef hem een mond om te spreken en alles wat hij behoeft om dit werk ook te doen in afhankelijkheid van u en opdat hij voor ons een instrument in uw hand mag zijn om ook in deze avond een uitdeler van de menigerlei genade Gods te wezen. Om Jezus wil. Amen.
Broeders, ik zou met het oog op het onderwerp heel wat gedeelte van de schrift u kunnen voorhouden. Ik wilde u lezen ter inleiding op het onderwerp van deze avond uit de brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 3. Een aantal versen te beginnen bij het 7e vers tot en met vers 21. Daar lezen wij het woord des Heren. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens zijn doodgelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, en indien gij iets anders zins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Toch daar wij toegekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welken ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf? Welker God is de buik? En welker heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken? Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Tot zover uit Filippenzen 3. Ik zal dus, broeders, deze avond en de volgende tot u mogen spreken over het onderwerp de volharding der heiligen. En over deze twee avonden verdeeld laat ik mijn onderwerp in twee hoofddelen uiteenvallen en wil vanavond tot u spreken over de strijd in deze volharding en morgenavond over de zekerheid van deze volharding. Vanavond dus de strijd in deze volharding en morgenavond over de zekerheid van deze volharding. Alleen al, broeders, wanneer wij een stuk als Filippenzen 3 lezen met al de facetten die daaraan verbonden zijn, de enorme spanning die daarop staat in de woorden die de apostel Paulus aan het papier heeft toevertrouwd, kunnen wij bemerken dat het in ons onderwerp de volharding der heiligen niet gaat om het een of andere splinterige en dorre stuk uit de leer der kerk. De synode van Dordrecht, u begrijpt, daar komen wij niet omheen vanavond en morgenavond, het is ons geen last. Die synode van Dordrecht beleed in het vijfde van de artikelen tegen de remonstranten de vastheid en de zekerheid van de zaligheid in Christus Jezus en derhalve ook van de volharding der heiligen. En daarmee is eigenlijk een voorzet gegeven, om het zo eens te zeggen, wat betreft de themata die aan de orde zullen komen in deze beide onderwerpen. Het staat dus midden in het leven des geloofs. En als wij hier bij elkaar zijn, dan wil ik graag tegen u zeggen, het staat, als het goed is, broeders, ook midden in ons eigen leven. En ook in het geloof der gemeente. En zeker wanneer wij geroepen zijn om dat geloof der gemeente, en daar is ook ons eigen geloof bij inbegrepen, om dat te voeden en te leiden in prediking en pastoraat. Het brengt ons, zoals eigenlijk de toonzetting van deze conferentie ook bedoeld te zijn, het brengt ons in de sfeer van het gezond bevindelijke, dat wij niet zullen verwarren met het ziekelijk bevindelijke, dat zich altijd onttrekt aan de normering van haar verschijningsvormen, aan de enige regel voor geloof en leven, de Heilige Schrift. Het is een open deur intrappen om te zeggen dat het gezond mystieke niet ontbreekt in het rechte geestelijke leven en dat daar het ferment van de verborgen omgang met God niet vreemd aan mag zijn. En het is in dat kader dat wij de dingen aantreffen die in de beide lezingen nu en morgen aan de orde komen. Ik bedoel de spanningen, de aanvechtingen, de hoogten, de diepten, klacht en dank, nacht en dag, vrees en verzekerdheid. Dat de synode van Dordrecht in 1618, 1619 grondig over ons onderwerp heeft gesproken en beleden ontgaat ons niet. Er stond ook nog wat op het spel, heel wat. Het gaat dus eigenlijk om de grote vraag, kan een mens zeker zijn van zijn behoud? Natuurlijk, naar de aard van het ogenblik gebeurde dat toen tegelijk toen met een duidelijke terugslag op het gevoel en op de dwaling der remonstranten. Wij staan uiteraard zoveel eeuwen na deze gebeurtenis. Wij hebben dat conflict uiteraard der zaak niet in die intensiteit aan de lijve en aan de ziel ervaren als de vaderen van Dordt. Maar u weet met mij dat het remonstrantse gevoelens sindsdien allerminst gestorven en begraven is. En in iedere eeuw en iedere generatie opnieuw vormt het een deel van het front waartegen de prediking en de leer van de kerk zich hebben te richten. Denk ook vandaag bijvoorbeeld aan tal van brede methodistisch gekleurde kringen en groepen onder ons volk, die voor een deel in de geïnstitueerde kerkgenootschappen zijn te vinden en voor een groter deel daarbuiten. Mensen, groepen, kringen, die veel aspecten van de leer naar voren brengen waarin wij het nog met ze eens kunnen zijn, ook tot op zekere hoogte. Als dat er zijn bijvoorbeeld de belijdenis van Christus als de enige middelaar tussen God en ons. Of om een ander voorbeeld te noemen, de nadruk op de persoonlijke bekering en het persoonlijke geloof. Maar aangekomen op het punt van ons onderwerp is er vaak op zijn minst aarzeling om geen sterker woord te gebruiken. Volharding der heiligen, zoals wij die willen opvatten naar de orde van de schrift, zegt men, kan een rustbank gaan betekenen. In de zin van eens begenadigd is altijd begenadigd. En dat kan zelfs leiden tot de goddeloosheid onder een vrome dekmantel. En is het niet zonneklaar dat het niet altijd opgaat, eens een kind van God, altijd een kind van God? Er vallen immers toch mensen af van het geloof. Discipelen die weer aan de dienst van de zonde en van de wereld vervallen. En oogziens hebben ze gelijk. Natuurlijk komt voor onze geest, broeders, het beeld van Demas, over wie Paulus klagelijk schrijft in een van zijn brieven dat Demas hem heeft verlaten omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. En ik denk dat op zijn tijd iedere predikant in de gemeente dat meemaakt. Soms kruisen mensen in je pastoraat of vanuit de prediking je pad, van wie je aanvankelijk hele hoge en hele goede verwachtingen hebt. Mensen die goede woorden spreken. En toch, u ziet ze wegdwalen uit de omtuining van de gemeente. En wie heeft nooit in zijn praktijk bekeringen meegemaakt die met de ziekte in het ziekbed bleven liggen? Teleurstellend. Er is schijn die bedriegt, ook in het koninkrijk der hemelen. En het is ook daar niet alles echt goud wat er blinkt. Wel, om een zuiver inzicht te krijgen van de vragen die zich aan ons voordoen, is het nodig om ons eerst te vergewissen, heel kort, van de betekenis van die uitdrukking volharding der heiligen. Wie zijn met de heiligen bedoeld, broeders? Ik acht me ontslagen van de taak om te midden van theologen vanavond een breedvoerig exposé te geven van de betekenis van het begrip heilig in de Heilige Schrift. Heel kort gezegd, heilig wil zeggen afgezonderd van, of liever nog bepaald voor een bijzondere bestemming. En het betekent dus niet, maar dat weet u, het betekent dus niet zondeloos. De heiligen in ons onderwerp bedoeld zijn de kinderen Gods, de levendgemaakten, de wedergeborenen die verwekt zijn uit het onvergankelijke zaad van het evangelie van het woord Gods. Het ligt wat moeilijker met dat begrip volharding. Wat moet je eronder verstaan? Er zijn heel wat mensen die hier de fout ingaan, omdat ze louter op de klank van het woord afgaan en denken dat bij volharding uitsluitend de gedachten zijn te bepalen aan de menselijke werkzaamheid. En nog even doorgedacht, alsof de volharding van onze wil afhangt. Alsof het uitsluitend onze zaak is om volstandig te blijven tot het einde toe. En dat is een opvatting waar wij grondig mee verkeerd gaan. Het is een lering van de Heilige Schrift en de ervaring van het waarachtige geloof bevestigt haar als het gaat over de geestelijke dingen, over de oorsprong, over het werk dat daarin verricht wordt, Broeders, dan komen wij altijd achteraan. God is de eerste. Wij kunnen daar in heel onze prediking en in heel ons pastoraat naar mijn gevoelen nooit genoeg de nadruk op laten vallen. Ik meen daarom dat de betekenis van ons onderwerp zich met name toespitst in die zin dat de vraag naar de volharding der heiligen eensluidend is met de vraag naar de al of niet verliesbaarheid van de genade. Kan het zo zijn dat God de genade van de zijnen wegneemt? En daarmee is bedoeld voorgoed. Niet uit de een of andere gril. Of iets dergelijks. Maar als straf op hun ongehoorzaamheid. En het gaat dus niet om de vraag of de Heere het gevoel van de genade en de troost van de genade wegneemt. Maar de genade zelf. Die relatie die bepaald is door de genade Gods die van hem uitging. Waarin de gelovige is binnengebracht waar God hem in gesteld heeft. Die gunst van God, die eeuwige liefde van God in onze Heere Jezus Christus, eens vooral. Of zet hij zijn werk in een mensenhart voort, ondanks alles en dwars door alles heen. Misschien klinkt dat wat filosofisch als ik dat zo zeg. Maar de gedachte, de realiteit dat God een werk in een mensenhart begint, broeders, verdraagt zich naar mijn gevoel niet met de idee dat dat werk op een gegeven moment afbreekt. Wat God doet, mislukt nooit. Wat hij doet kent wel in ons een ontwikkeling, een groeifase, stadia of hoe wij het ook willen benoemen. Maar het zaad van het woord draagt vrucht. En u begrijpt, ik ga me nu niet verdiepen in bijvoorbeeld de gelijkenis van het zaad, of zo u wilt, van de zaaien, maar ook andere dingen met dat zaad van het evangelie in de mensenhart gebeuren. Daar heb ik het nu niet over. Maar als God iemand uit de duisternis in het licht brengt, dan is dat nooit gebeurd om weifelaars en slappelingen en onstandvastige mensen te maken. Want zijn werken dragen het merk van zijn wezen. En het is het werk, broeders, van de levende God, bij wie geen verandering, ja zelfs ook maar een schaduw van omkering is te bespeuren. Onze God is geen God van ja en nee, maar onze God is een God van vastheid, van uiterste betrouwbaarheid. En daarom geeft hij geen genade die hij nu eens geeft en morgen afneemt en dan weer schenkt en dan weer terugneemt. Er is geen macht ter wereld die in staat is om zijn werk te laten mislukken. En deze gedachte ligt tenslotte achter en in de formule van de volharding der heiligen. Ik kwam ook bij een andere vraag terecht in de voorbereiding van deze lezing. Soms heb je dat wel eens, een mens gaat daarover denken, waarom sommige dingen zijn zoals ze zijn. Hebt u er wel eens zelf over nagedacht, waarom het nu eigenlijk in het leven des geloofs gaat zoals het gaat? Waarom die spanning? Waarom strijd? Waarom dat op en neer? Waarom dat heen en weer? En ik denk dat dat niet in mindering komt op de zekerheid waar wij straks in de lezing van collega Haring over hoorden. Maar waarom is dat er eigenlijk? Zouden we te veel zeggen wanneer we stellen, het is kennelijk niet de wil van God geweest om ons door zijn herscheppende genade in één slag van zondaren tot heiligen te maken in de zin van zondelozen? En in die kennelijke wil van God die daarin naar voren komt, bereikt ons zinnen en ons denken een heel duidelijke grens. Daar is een begin aan het geestelijk leven. Al weten de meeste van Gods kinderen niet eens tijd en uur daarvan altijd aan te wijzen. Daar is een ontwikkeling, een voortgang, een procesmatig verloop. Daar is ook een einde, Petrus schrijft ergens, verkrijgende het einde van uw geloof, de zaligheid ter ziele, eigenlijk staat er, terwijl gij het doel bereikt van de zaligheid, van uw geloof, de zaligheid der zielen, de heerlijkheid van het eeuwige leven, het eeuwige zijn met God en met de Heer Jezus Christus. Daartussen, tussen dat begin en die machtige finale waarheen God onderweg is, met al zijn werk in deze wereld en met al zijn kinderen en met heel zijn kerk, daartussen ligt de weg door dit bestaan. Het is de weg om thuis te komen bij God. En dat woord volharding, later denk ik iets van doorschemeren, dat inderdaad een weg is met de nodige belemmeringen, met allerlei bezwaren. En niet in de laatste plaats, broeders, een weg is die gekruist wordt, omzoomd wordt door tal van machten die zich laten gelden, machten waartegen de gelovigen te strijden trekken, hebben te trekken. Want geloof heeft een strijd op aarde. Waartegen? Als het vanavond gaat over de strijd in de volharding der heiligen, dan wil ik u een aantal fronten tekenen waartegen deze immense strijd zich voltrekt. En het is niet zomaar zonder oorzaak dat ik begin met een bepaald front dat niet eens aan de buitenkant van ons bestaan ligt, maar dat van binnen zich manifesteert. Dordtse leerregels formuleren het zo in hoofdstuk 5 artikel 1, die God naar zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, roept en door de Heilige Geest wederbaart, die verlost hij wel van de heerschappij en de slavernij der zonde. Doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Broeders, hoe vaak hebben wij dat gelezen voor onszelf? Hoe vaak zeggen wij het in de prediking tegen de mensen in de gemeente? Maar mag ik dat toch vanavond zo onderstrepen dat dat toch een van de aller benauwendste fronten is waartegen de strijd gaat? En dat is heel wat anders dan de voorstelling die je soms kunt vernemen, als zou de worsteling tussen de geest en het zondige vlees alleen maar een lagere trap van het genadeleven zijn. Dat is de waanzin van het perfectionisme. En het is een waan die vandaag velen in de gemeenten in zijn waan gevangen houdt, in zijn dromen die bedrog zijn gevangen houdt. Het is eigenlijk een perfectionisme met de gedachte dat een gelovige principieel altijd overwinnaar is en blijft. Het is een misleidende projectie van het hemelse leven op de loopbaan van het aardse bestaan. In de Spreuken leest u het anders. Wie kan zeggen, ik heb mijn hart gezuiverd en ik ben rein van mijn zonde? En dan kom ik bij Filippenzen 3. Dat geweldige, altijd weer spreek je dat aan. Niet dat ik het al reden gekregen heb, zegt Paulus, of al reden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Daar hebt u eigenlijk ons hele onderwerp, in de notendop. Maar wij spelen op een geweldige manier de duivel in de kaart, broeders, door de macht van het vlees in de gelovigen te onderschatten. Ik denk wel eens, het zou ons als dienaren van het woord ook te stade komen. En het zou ons als dienaren van het woord in onze ontmoeting met mensen in de gemeente heel wat teleurstellingen besparen, wanneer wij eens werkelijk in alle ernst met het vlees rekenden. Wie dat doet, wordt gezegend met een gezonde dosis distantie tegen al wat mensen op tafel leggen of beweren, al zijn het voor mijn part soms de liefste kinderen van God in je gemeente. Of als ik nog een stap verder mag gaan, Zou ik, al is het de buitenbijbelse spreuk, die spreuk willen gebruiken, ken u zelf. Het is een buitenbijbelse spreuk, maar ook buiten de Bijbel zijn wel eens goede dingen gezegd die we toch in ons oor kunnen knopen. Dat is een enorme waarheid. Want ontdekking is niet alleen iets wat we anderen moeten preken, maar is ook iets waar we zelf aan moeten geloven. En dat bezorgt ons per definitie een heilige nuchterheid. Het gaat bij de strijd tegen het vlees soms om het vlees in de meest letterlijke zin. Ik denk dat ook dominees daar niet vreemd van kunnen zijn. Maar gaat veel vaker gecamoufleerd op. En daar heeft ook Paulus het nodige van geweten. Ik heb die verzen niet gelezen, maar als hij aan het begin van Filippenzen 3 dat vlees in al zijn verschrikking etaleert, hoe hij ermee geworsteld heeft en hoe hij eronder geleden heeft. Hoewel ik heb, zegt hij, dat ik ook in het vlees zou mogen betrouwen, en dat heeft hij gedaan ook, dubbel en dwars. Ik heb dat ik in het vlees mocht betrouwen. Als iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Als hij herinnert aan zijn besnijdenis ten achtste dagen, dat hij van de stam van Benjamin is, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid. Wat komt het dan dichtbij? Die in de wet is, zijn de onberispelijk. Dat is vlees. Ergens anders heeft hij het over de vleeselijke wil van een mens. Over vleeselijke overleggingen. Over vleeselijke wijsheid. Romeinen 8 over het bedenken van het vlees. Dat het vijandschap is tegen God. Dat het de dood is. Vlees is datgene wat aan het kruis ontkomt. Laat ik maar naar de kern doorstoten. Wat is de diepste smart in dit deel van de strijd tegen dit front? Wat is de bangste strijd? Het is weer Paulus die het ons onder woorden heeft gebracht. Als hij zegt, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. En u weet het, dat zegt hij na al wat hem aan geestelijke zegening is te beurt gevallen. Broeders, was het vlees maar een stuiptrekking, zoals je het soms in preken kunt horen voorstellen en uitleggen. Was het maar een stuiptrekking. Ik denk dat wij daarin absoluut niet diep genoeg peilen wanneer wij het daarbij houden. Het vlees is, en als God er ons aan ontdekt, en hij ontdekt er ons juist vaak aan na ontvangen genade, dan is zich een dan is dat een zich met alle macht handhaven. Tegen de macht van God. Tegen de wil van God. En hoe vreemd het u misschien in de oren mag klinken. En met alle macht je handhaven tegen de genade Gods. In alle opzichten. En dat voltrekt zich in een weergaloos breed scala, broeders. En dan kan ik niet met Franciscus van Assisi zeggen, dat is broeder Ezel die dat pak op zijn rug draagt. Dat oude ik. Ik ben het zelf. De grootste vijand van mijn eigen zaligheid. En daarmee is een deel van dat eerste aspect van die strijd in het kader van de volharding gegeven. Eén kant van de medaille. Want er is een ander leven. Ik denk wel eens, zeggen wij het niet te bleek als wij zeggen er is een ander leven. Het is veel persoonlijker, het is veel omlijnder, het is veel, ik zou haar zeggen, veel gekartelder. Er is een ander in mij, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. De strijd is het tenslotte één uit kracht die hij verleent. En ik denk dat we in het kader van deze dingen, broeders, toch wel wat beducht mogen zijn voor een verzelfstandiging van oude en nieuwe leven in de gelovigen. Alsof dat eigenlijk wat compartimenten zijn in de diepte van je bestaan, waar je zelf wel wat relaties mee onderhoudt, maar die toch eigenlijk daar betrekkelijk gevaarloos in je bestaan aan de orde kunnen zijn. Met name dat nieuwe leven is tenslotte geen principe dat in eigen kracht in de gelovigen werkt en leeft. Het spreken over ingestort nieuw leven en ingestorte krachten, et cetera, kan gevaarlijk zijn. Ik houd dat toch altijd maar graag dicht bij de Heere Jezus Christus, weet u. Dat nieuwe leven. Hoe zou je het eigenlijk anders kunnen zeggen wanneer je met Paulus zeggen mag, hij leeft in mij. Dat zegt hij in Galaten 2. Daar had iemand zondag over gepreekt, over die tekst, ik zal hem u straks zeggen. En toen kreeg hij als reactie in de consistorie van een van de ouderlingen, nou ja, zegt die man, als je daaraan moet beginnen, waar is dan het einde? Hij had gepreekt over de tekst die ik u nu voor wil houden. En ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Als je daaraan moet beginnen, zei hij. Met andere woorden, ja mensen, wie komt ooit op dat niveau in zijn bestaan uit? Hij zocht dat niveau kennelijk in de hoogte, terwijl het ligt in de diepte. Liever dan te zeggen, op den duur moet alles voor dat nieuwe leven wijken, zeg ik als het over het stuk van de volharding der heiligen gaat, broeders, op den duur moet alles voor Christus wijken. En dat is natuurlijk geen tegenstelling, maar het wordt mij vaker dan lief is en dan eerlijk is uit elkaar getrokken. Dat zal tenminste heel goed kunnen bestaan. Of bent u in de gemeente nog nooit mensen tegengekomen die u, hoe gaat dat soms, als het gesprek zich ontwikkelt, of die u soms heel erg ontroerende dingen kunnen vertellen over een nieuw leven dat ze in zich hebben ontvangen, en met allerlei werkzaamheden van die daarbij horen, enzovoort, enzovoort. Het ene na het andere, wat ze ervaren en ondervinden. En ze kunnen soms de woorden, zoals ook woorden van Paulus, paraat hebben. En het lijkt verschrikkelijk acceptabel. Maar als je gespitst en gescherpte oren hebt, dan ontdek je één ding. Christus komt er nauwelijks in aanbod en in aan de orde. Dat kan het gevaar zijn van een verzelfstandiging van geestelijk leven. Verzelfstandiging van nieuw leven. Dat kan tot de geestelijke ontsporing leiden, broeders, dat de kennis van Christus, van het gestorven zijn met hem en het opgestaan zijn met hem in een nieuw leven, zomaar heel erg ver in de schaduw blijft. Als men soms al niet heimelijk meent dat men ook wel met een niet bewuste, niet persoonlijke kennis van Christus zalig kan worden met bepaalde werkzaamheden dan desnoods, of met een hoop, of een hoopje, u weet het wel. Christus is uit het gezichtsveld verdwenen. Dan mag ik zeggen dat de strijd ten diepste in mij, de strijd van Christus door zijn geest in mij is. En dat weet u, dat is niet hetzelfde als dat ik een stok of een blok zou zijn gemaakt of gedegradeerd allerminst. En ik wil stellen dat deze strijd ons met huid en haar in beslag neemt. En dat als Christus door zijn geest in ons werkt, dat je er met al de vezels van je ziel en van je bestaan bij betrokken. Maar daar loopt in de ziel van een christen een breuk. Hij is een mens met een scheur in zijn binnenste. Ik ontmoette in mijn vorige gemeente eens iemand. Dat is een man met, je kunt van die mensen ontmoeten met van die kernachtige uitdrukkingen, weet je wel, die je nooit meer vergeet. Er was een man die het in de praktijk van zijn bestaan had geleerd wat het betekent als God zegt, ik zal mij doen overhouden, een ellendig en arm volk dat op de naam des Heeren vertrouwt. En ik kon het soms wonderlijk zeggen. En dominee zegt, er zijn veel mensen die lopen nou nooit eens met een gat in de broek. Begrijpt u? Hij is een mens met een scheur in zijn binnenste. Oud en toch nieuw. Gekruist en toch leven. Gestorven en toch opgestaan. En Paulus, die toch niet als een kleine gekarakteriseerd kan worden, in die zin zoals wij nog wel eens over kleinen in de genade spreken, die niet als een klein is te bestempelen, die maakt ons in Romeinen 7, broeders, deelgenoot van zijn allerdiepste ervaringen. Hij is er zich helder van bewust. Dat heeft hij ons machtig beschreven in tal van zijn brieven. Zeker in de Romeinenbrieven is er zich helder van bewust dat hij rechtvaardig voor God is. Hij leefde niet op een misschien op de eeuwigheid aan. Hij weet zich vrij van de vloek der wet. Want Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Hij twijfelt niet aan zijn kindschap. Denkt u dan maar weer aan de man van zo straks. Hij twijfelt niet aan zijn kindschap. En hij schrijft woorden van een geweldige verzekerdheid. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepten, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods die daar is in onze Heere Jezus Christus. Maar die kruismedaille kent een keerzijde. Daar zitten ook zwarte toetsen op het orgel van dit leven. Het kreunt ook in hem en het kermt ook in hem dat hij niet doet wat hij naar zijn diepste wezen in Christus wil. Maar juist doet wat hij naar zijn diepste wezen, waarvan hij zegt, ik ben met Christus gekruist en ik leef toch niet meer ik. Dat hij dus juist doet wat hij naar zijn diepste wezen haat. En dan praat Paulus niet in de derde persoon over hem en over hij, weet u wel. Maar dan zegt hij, dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En u weet hoe ze men zich op allerlei manieren heeft proberen te ontdoen van de klem van deze woorden van de apostel Paulus, zegt men, zou hier het leven van voor zijn bekering, van voor zijn wedergeboorte beschrijven, van voor zijn confrontatie met Christus. En anderen hebben bedacht dat ik daar een soort retorische figuur zou gebruiken om zijn stijl wat boeiender voor de mensen te maken. Ach, alleen het leven verstaat het leven. Het is een zielestrijd tot en met. Maar ook wij moeten leren de dingen te plaatsen daar waar ze staan. Het is de zielestrijd van een verlost mens. Hoe paradoxaal dat ook schijnt en klinkt. Het is de noodkreet van een mens op weg naar huis. Over de baren der zeeën heen. Ik, ellendig mens. Ik, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En als ik zeg het leven verstaat het leven, dan weet u ook dat het geen greep is, geen kunstgreep en geen noodgreep. Als hij zingt door zijn tranen heen, ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Broeders, inderdaad, dat zijn geen kostelijke kabbelende verhalen in de derde persoon, waar we de handen bij kunnen warmen en elkaar kunnen oppoetsen. Dat zijn kreten van angst. En geen schijnangst. Maar echte angst. En dat zijn kreten van vreugde. Geen holle vreugde. Maar echte vreugde. Als de lichtbaan van de vuurtoren op de kust van Kanaan strijkt over ons voortgejaagde levensschip. Dat nochtans vader, zoon aan boord heeft, die in al onze benauwdheid met ons benauwd is geweest en nog is, en die zo diep in zijn vleeswording, in ons vlees is afgedaald en daarin is getrokken, daardoorheen is getrokken, dat er nooit één is, daarover morgen meer, die het beter kan verstaan wat dat betekent, dan onze Heere Jezus Christus, vaders zoon aan boord van mijn wrakke, lekke schip, dat toch op de kust komt. Dat alles Beste vrienden, dat betekent niet dat de zonden van gelovigen en voorgelovigen zo zwaar niet tellen. Of dat de strijd daartegen niet nodig zou zijn. Wij moeten zelf ook leren. Wij gaan beroepsmatig zo vaak met zonden om. In de preekstoel en op het pastoraat bij de mensen. Daar kan je een beroepsmatige aanpak uit creëren eigenlijk. En in die beroepsmatige aanpak kan er ook toe leiden dat je eigenlijk toch op den duur een beetje de zonde van jezelf en van de mensen gaat betreuren als onvermijdelijke gebreken, een defect aan de schepping, zoiets. Maar het wordt veel pijnlijker wanneer wij en bij onze mensen, oog in oog, maar vooral over onszelf, over die zonden, de deviatie van Gods heilige plan, dat we daar een vernietigend vonnis over moeten vellen. En dat is het moeilijkste wat er is. Wij kunnen niet op voet van vrede ermee leven. En weet u waarom vooral niet? En dan komen de Dordtse leerregels weer in het vizier. Te meer niet op voet van vrede met onze zonden en met onze gebreken en met onze schulden leven. Te meer niet wanneer wij in dit licht zien wat de Dordtse leerregels zeggen. En ik zeg er weer bij, wat is dat, broeders, uit het leven met God gegrepen. Als de leerregels stellen, met zodanige grove zonden vertoornen ze God zeer. Vervallen in de schuld des doods, bedroeven de heilige geest. Verbreken vaderlijk aanschijn Gods opnieuw verschijnt. Was dat oneindig diep. Hoe hebben ze het zo bij elkaar kunnen zetten? Want het ene hangt aan het andere. Een verbroken geloofsoefening. En daar ben je zelf bij. En daarover straks nog iets. Een verlies van het gevoel der genade. En dan gaan andere delen van de schrift, want we mogen met de schrift ons telkens hier toetsen, de schrift naast de schrift leggen. Dan gaan andere delen van de schrift spreken, wanneer het gaat over verbroken geloofsoefeningen. En wanneer het gaat, broeders, over het verlies voor een tijd van het gevoel der genade, van het verzwaarlijke verwonden van je conscientie, van je geweten, van vervallen in de schuld van de dood, van het bedroeven van de Heilige Geest. Dat is de man. Het verhaal van de man die zichzelf tegenkwam, onvergankelijke woorden, heeft hij erover geschreven in Psalm 32. U kent die psalm uit uw hoofd. Maar ik denk dat ieder kind van God, broeders, zijn smartelijke ervaring daarmee opdoet. Weet u wel, dat vallen van de schemer over onze ziel. Een schemer die in de nacht overgaat. Over ons hart. En het meest aanvankelijk zonder dat wij het bemerken. Dat ook nog een keer. In de verblinding die over ons komt en die we over ons halen. Want ik ben de schuldige. Als Nathan later inkomt. En hij zijn woord zegt, gij zijt die man. En als David daar het resultaat van te boek stelt in deze psalmen, dan zegt hij immers niet, ja, maar Bathseba of weet ik wie. Dan zegt hij, ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap, dubbelwaardig. Dat is nogal een poosje aangegaan bij David. De nacht die over ons valt, totdat, broeders, totdat het ons aangrijpt. Waar is God? Dat er een kreet opgaat uit het duister. Dat diepe duister. Als de leerregels ergens anders zo treffend zeggen. Het aanschijn van de verzoenende God. Welk aanschouwing voor de Godvruchtigen zoeter is dan het leven. En welks verberging bitterder is dan de dood. Toen ik zweeg. Werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogten. Dan moeten we terug. En dan staat er machtig mooi. Het aanschijn van de verzoenende God. Dat is thuiskomst voor een verloren zoon. Het aangezicht van de verzoenende God. terug naar Christus, met wie wij gekruisigd zijn. In dat ogenblik waarop de toorn Gods hem velde en hem neertrok in de baren en de golven van zijn gramschap. Terug naar hem die het voor ons verworven heeft en die het voor ons verdiend heeft. Toch, en opnieuw dat verfoeilijke van de zonden van ons vlees belijden, opnieuw het hart verloren aan onze God en zaligmaker. Maar de macht van het vlees, broeders, is niet de enige. Is niet het enige front waartegen we in deze strijd hebben te strijden. Ook niet de enige macht waardoor het leven van de genade en het leven van het geloof wordt bedreigd. Ik denk dat alleen al op zichzelf daarin al voldoende grond ligt tot de volharding, tot de vermaning om tot het einde toe te volharden. Er is nog een macht, een ander front. En dat is het front van de wereld. Ook daartegenover staat in de Bijbel op tal van plaatsen de vermaning om te strijden ten einde de kroon des levens te kunnen ontvangen. En nu verschijnt dat begrip wereld in de Bijbel, dat weet u, in verschillende betekenissen. Denk aan de kosmos, het sieraad, wat vlekkeloos, goed en rein uit de hand van de schepper is voortgekomen. De wereld komt in de Bijbel ook voor in een zin waarin er niets slechts over de wereld gezegd wordt, de schepping van God als ze is en blijft. Er is er één die zich in een helse brutaliteit wederrechtelijk de wereld heeft toegeëigend. En dat is één die God haat, omdat hij hem in zijn duister bedoelen doorgrondt en van wie hij niettemin voor ons onbevattelijk ruimte en tijd gekregen heeft, ruimte ook in die wereld, in die schepping, in die goed geschapen kosmos, ruimte gekregen heeft om zijn sinistere werk te doen. En in die zin kan de wereld een antimacht zijn, zover ze speelbal, instrument en toneel van de boze is. Ik herinner u aan 1 Johannes 2, vers 15 tot 17. Heb de wereld, schrijft Johannes, niet lief. Nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem, want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vlees en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de vader, maar is uit de wereld, en de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Wel, wij zijn met onze gemeenten deel van deze wereld. En op de ene plaats ervaar je dat nog weer wat sterker dan op de andere, nietwaar? Secularisatie is hier en daar nog wel eens iets te wat geremd om niet uit te barsten en los te breken in al zijn verschrikkingen die op andere plaatsen soms wel blijken. En dan staan wij er soms als dominees nog betrekkelijk pijnloos in, laten we eerlijk zijn. Denk eens aan onze mannen op de fabrieken. Dat zijn toch echt wel mensen in de voorste linies. Daar weten wij nog nergens van. Wat daar allemaal gebeurt in werkplaatsen, in kantines. Of waar een mens ook, een christenmens in deze tijd in de wereld staan mag. Er mag misschien hier of daar nog wel eens een mens rondlopen of zitten. Of een dominee, een soort pilaarheilige. Die zich ver van 's werelds woelt, weet, wreed gewoel zich ophoudt. Het is niet de houding die de schrift ons aangeeft. Christus heeft nu eenmaal voor de zijnen niet gebeden tot de Vader dat hij ze uit de wereld mocht wegnemen, maar wel dat hij ze in de wereld van de boze macht zou bewaren. Dat is onze positie. En ik ga niet breed vanavond in op het staan van de kerk in de wereld, daar is veel over te zeggen. Het is vanavond mijn taak, niet dunkt me, in de lezingen hier wil het persoonlijk element de voorrang hebben, de wereld. Ja, wat is nou de wereld? Ja, zeggen wij, dat is altijd nog een beetje, en zo komt de wereld in de preek nog alles op het toneel. Dat is de dansvloer, nietwaar? Dat is de bioscoop, dat is het stadion. Dat is, en dat gaat ons ook niet voorbij, dat signaleren wij uit het raam van onze studeerkamers of waar we ook maar zitten te kijken soms. Het lege leven, de lege lol, de lege teut, de kranten en de bladen die in bossen door je brievenbus gestopt worden, die zeggen je dat. Maar de wereld kent ook wel fijnzinniger vormen. De wereld kent ook kerkelijke vermommingen. Patronen van de wereld die geweven zijn in de kerkelijke gewaden. In de ambtskostuums, in de toga's en in de preekjassen. Wat ik daarmee bedoel, broeders, eigenlijk één ding. En dan denk ik aan de zucht naar glorie en roem hier. Dat is de wereld. En waarom kom ik daarop? Broeders, omdat de wereld nooit meer wereld is gebleken te zijn als toen ze onder het oog van onze meester lag. Toen de overste deze wereld hem al de koninkrijken der aarde toonde op de berg. En toen hij zei, als u één knieval voor mij doet, is de hele wereld voor u en zijn al de koninkrijken der aarde voor u. En u weet wat dat betekend zou hebben. Het zou voor onze Heer Jezus Christus de passage van het kruis hebben ingehouden. En nu weet ik, en dat weet u met mij even goed, dat de weg van onze heiland en zaligmaker Jezus Christus in wezen uniek en onnavolgbaar is geweest. Wie kan die voetstappen drukken op die plaatsen waar ze gestaan hebben in de hete brand van het oordeel en van de verzoeking van Satan? En toch, er zijn voor ons de voetstappen van hem. De schrift zegt dat de overblijfselen van de verdrukking van Christus in ons vlees. En in deze zin, geliefde broeders, is de wereld zo dichtbij, ze fluistert en ze lispelt. Ze dreint en ze dreunt om ons en in ons, om in haar onze herberg te zoeken. En op allerlei manieren fluistert de verleiding aan de poort van je ziel om de reismantel uit de gordel te laten vallen. Als de wereld ons haar patronen opdrukt en indrukt, en ik denk wel eens misschien nog wel veel dieper dan wij vaak beseffen, en des te gemakkelijker naarmate wij verder uit de schaduw van het kruis onszelf manoeuvreren. En dat terwijl het zo dicht, begrijpt u mij goed, dicht bij het kruis dat opgericht wordt in prediking en pastoraat gebeurt. Onze naam in de kerk. Hebt u wel eens ervaren hoe wereld de kerk kan zijn? Misschien wel wereldser dan de wereld. De Satans list onder je preek. Kijk eens, zegt hij, hoe de mensen naar je luisteren. De wierook die mensen voor ons branden. De naloop die zich achter ons aan kan manifesteren. Natuurlijk, daar moeten we niets van hebben, nee. Het ebben van het pelgrimskarakter van ons leven. Als dominee verkast je nog eens de een meer dan de ander. Soms kan het iets goeds hebben ook dat je toch onderweg moet blijven. Pelgrim moet blijven. Het ebben van het pelgrimskarakter van ons leven kan op allerlei manieren gebeuren. Als het om onze setteling gaat. En nou, dan weten we dat we allemaal geen van allen vrij uitgaan. Broeders, we gunnen het elkaar allemaal ook best nog een keer. Maar weet u wel, en dan maak ik het misschien wat al te concreet. Vindt u onze auto, onze heilige koeien. Onze dure vakanties. Eén keer, twee keer. Ach, het is een zegen als je uit de zuigkracht mag blijven van deze water. En wie blijft er eigenlijk uit? En of het allemaal op zichzelf kwaad is, ach, ik weet het wel, wat u zeggen wil. Maar vaak moet je zelf tot je eigen schaamte en schande ondervinden dat je in al deze zichtbare dingen, of het nu concrete dingen zijn waar je geld en je goed aan besteedt, of in de lof en de toezwaaiingen van de mens is, weet u wat het resultaat is? Een lege ziel en een onrustig hart. Het uitvallen van de oefening van het geloof. En gaat u zomaar door. Wat zijn we eigenlijk? Dominees onder het kruis of dominees zonder het kruis? En ik weet ook wel dat de Heer de God een kruis kan leggen, broeders, in dingen waar een ander het misschien niet inziet. Dat kan ook gebeuren. Maar die vraag mag ons altijd gesteld blijven voor onszelf. Ben ik ook nog een dominee onder het kruis, in die zin dat ik de erfenis van de meester incasseer, dat ik zijn voetstappen hier en daar moet drukken en de overblijfselen van zijn verdrukking moet vervullen? Hebt u nog wel eens heimwee naar huis? Dan vragen onze gemeenteleden nog wel eens. Hebt u het ook wel eens? En kent u de vaderlijke kastijdingen nog? Opdat de herberg van deze wereld ons niet aan onze kleren grijpt met haar grijpgrage handen. Sterven wij af of streven wij? Altijd naar meer, altijd naar beter, altijd naar hoger, gaat u zomaar door. Zijn we gebonden aan de kruisdrager of binden we mensen aan onszelf? Al zijn onze praatjes nog zo vroom. Wie is er ongevoelig voor? Maar beziet u het eens voor uzelf. Dat is de bedoeling ook van deze toespraak van vanavond. Beziet u het eens voor uzelf. Misschien zijn hier vanavond broeders. En ik kan mij daarin niet van u losmaken. In geen geval. Maar misschien zijn er vanavond broeders die hebben te klagen over geestelijke inzinkingen. Er is vanmiddag gesproken over de moedeloosheid. Er is over de twijfel die soms in de zielen van de kinderen Gods kan zijn gesproken. Je kunt een geweldige inzinking meemaken, ook in je ambtswerk. Dan zit je op je studeerkamer en er wil geen preek komen. Je kunt nog niet één gedachte formuleren of zelfs één gedachte denken om voor de gemeente te vertolken op de komende zondag. Je gaat 's morgens aan je werk en je vergeet nota bene om te bidden. Want er is al een telefoontje van mevrouw A of B die je zo hard nodig heeft, wat meestal nogal meevalt als het erop aankomt. Maar wel zijn wij met een kapotte ziel de dag begonnen. En zo is het vaak. En er valt, zonder dat je het soms in het begin merkt, een grauw sluier over je ziel. Over je preken en over je werken. En soms is er iemand in de gemeente die je dat zegt in alle eerlijkheid en die het opgemerkt heeft dat de tinteling en de frisheid van je preken afgaan. Maar dan vinden we het eigenlijk maar een narige man die het tegen ons zegt. Die mag dat helemaal niet zeggen, want het is natuurlijk niet waar. En zo gaat dat niet waar. Windstilte. Wij leren geen nieuwe dingen meer. Geen nieuwe vergezichten worden ons opengelegd. Het blijft allemaal op zijn heffen stil liggen en we worden niet in vat geledigd om met Jeremia te spreken. Omdat wij ons vaak een paradijs vestigen waar de pelgrimage aan de orde is. Het zou goed kunnen zijn. Dat is een windstilte. En wat is onze remedie altijd? Meestal overschreeuwen we haar, of overdoen we haar, of overdraven we haar. En wij vestigen ons daarin ook nog een paradijs bovendien. En waar wij zouden klapwieken, broeders. En dat is geen hoge taal zomaar. Waar we zouden moeten klapwieken in onze prediking, in onze handel en wandel. Als voorbeeld voor de gelovigen. Waar we zouden moeten klapwieken tegen het eeuwige blauw van de lucht. Van de eeuwige dingen om ons en ons volk. Op en onder de kansel een bode van de eeuwigheid te zijn. Is zo vaak onze vleugelslag geknakt. We raken bestoft. Bestoven. En bedompt. En wij zondigen nooit voor onszelf alleen. Want de grauwsluier verspreidt zich ook over de gemeente. Vergeet u dat ook niet. Ach, en daarom preken wij geen wereldmijding en geen cultuurhaat of iets dergelijks. Maar mag ik een appel op u doen vanavond in het kader van deze lezing om uzelf te kennen in de verleiding van de wereld. Niet van stadions en filmtheaters. En van danszalen. Maar van deze kant. Die op u uitgaat. En hoort u dan vanavond, en hoor ik het dan met u, het appel om te volharden in het volgen van uw meester. Die heeft geleden buiten de poort en wiens hele woord een uitnodiging is om hem te volgen buiten de poort en zijn smaadheid te dragen. Soms tegen de stroom op te moeten roeien en ons er toch niet bij neer te mogen leggen bij wat men denkt of men zegt in de gemeente. Wij mogen zijn smaadheid dragen, ook in de ontmaskering van de wereld, in de kerk en in onze gemeenten. En zijn wij mensen als op de kansel staan, broeders? Dat zal wel niet altijd zijn, want wie leeft in deze ongebroken kracht altijd? Maar zijn wij dienaren van het woord, op wiens aangezicht soms iets van de glans van de hemel ligt, omdat wij dicht bij God zijn geweest in onze studeerkamer. En dicht bij God zijn, als we achter onze Bijbel staan, op de kansel. Is er iets van de glans als van Mozes aangezicht op ons? Man die zeer nabij God was, heb de wereld niet lief. En wees gewaarschuwd, vaak heeft de wereld het op ons met name gemunt. Er is vanmiddag ergens gezegd dat de duivel het heeft gemunt op de officieren van het leger van Christus. Dat is al te waar. Wij zondigen daarom dubbel duur. Want onze positie is daar is dubbel kwetsbaar. En broeders, wanneer wij door de genade van de Heilige Geest mogen ontdekken dat die wereld op ons aansluit en in ons is en gemene zaak maakt met het vlees dat zich aan de wet van God niet onderwerpt. Als het dan gaat over de volharding der heiligen, en dat is eigenlijk een preludium op morgenavond, sta dan niet parmantig, stijf strak op uw eigen benen. Maar schuil als een bange vogel bij hem die met het woord overwon. De Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Broeders, was dat een bevrijding als een dominee ziel adem krijgt en lucht krijgt? En waar krijgt u het beter dan dicht bij de Heere Jezus? Bij dit woord van hem? Deze eerste lezing, broeders, brengt ons dus heel dicht in de buurt van zondag 51 van de Heidelberger, die de zesde bede van het Onze Vader de volgende uitleg geeft. Leid ons niet in verzoeking, verlos ons van de boze. Dat is, terwijl wij van onszelf al zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. Zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat we in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen. En dan staat er niet op dat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Maar dan staat er totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. En dan heb ik één vijand in de geestelijke strijd op de weg der volharding. Is eigenlijk nog een beetje in de duisternis gebleven, al hoort dat echt bij hem. Dat is de duivel. Ik heb hem wel genoemd. Maar het akelige van de duivel is dus dat hij nooit eigenlijk voor de dag komt. Nooit zo tastbaar, nooit zo zichtbaar. Maar de Heidelberger plaatst hem in dat droeve driemanschap wel voorop. Broeders, mag ik dat zo zeggen? De duivel heeft het zo onmenselijk druk met zijn werk dat hij het onmogelijk alleen af kan. Het grote werk is voor hem. En daarom, je kunt ook wel eens mensen in de gemeente tegenkomen die erg overspannen reageren op deze zaken. Ik ontmoet eens op vlak 1 iemand die zei, die lag op bed, ja zegt die dominee, daar stond hij. Daar, aan het eind van het bed. Dat kan wezen, maar zou dat zo zichtbaar, zo tastbaar. Weet u waar de duivel voor de dag komt? Hij treedt op in de kardinale momenten in de geschiedenis. Persoonlijk. Als de hoogste chef van de hel. Hij is paraat als het gaat om de grote slag. In het paradijs, in de principiële worsteling om het bezit van de mensheid die uit Adam en Eva geboren zou worden. Bij de verzoeking van Christus in de woestijn. Persoonlijk present. Daar was de kans om de verlossing nog eenmaal eens en vooral te verijdelen. En nog één keer weer duikt hij op. Heel duidelijk, rondom het kruis. Hij port de overpriesters aan. Hij vaart in Judas. Christus heeft hem ontmaskerd in de nabijheid van de 12 mannen die de dragers zullen zijn van zijn woord in de nabije toekomst van de kerk. En één ervan neemt hij speciaal. Simon, Simon, de duivel heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Over het tweede spreek ik morgenavond. Maar het is waar, Simon, Simon, de duivel heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Ik denk in ieder geval wel te mogen zeggen dat wij als dienaren van het woord meer kans op zijn bezoek maken dan anderen misschien. Heel duidelijk. Heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Dat zijn hele diep ingrijpende momenten in de heilsgeschiedenis geweest. En ik denk dat die nog altijd paraat is waar God een groot werk doet. In de wereldgeschiedenis ook van vandaag de dag. Maar waar het eigenlijk om gaat in mijn derde front. Is vanuit die ene, die chef, gedacht. Hierom. Dat Paulus zegt, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de geestelijke machten, tegen de boosheden in de lucht. En daarmee tekent en beschrijft apostel Paulus dat legioen van hulpkrachten dat de vorst der duisternis ten dienste staat. Niet tegen vlees en bloed, dat betekent eigenlijk... Dat is niet een strijd met open vizier tegen een vijand die je kunt lokaliseren. En die je kunt aanvallen op dat moment, precies daar waar je hem ontmoet. Het is een gemaskerde vijand die op filten zolen rondsluipt in deze wereld. En die ook op filten zolen rondsluipt in de persoon van een van zijn trabanten. Geen kanseltrap is hem te hoog, maar hij gaat mee. Gelooft u dat gerust? Hij gaat altijd mee. Het zijn de geestelijke boosheden die de plaaggeesten zijn voor de gelovigen. Geestelijke boosheden die van alles produceren en op ons loslaten. En dat ervaren wij. Dat zijn die trawanten van de duivel, broeders, die meesterlijk inhaken nogal eens op de verdorvenheden van ons eigen vlees. Zij zetten ons aan tot de zonden, boezemzonden. Broeders, wie is daar vrij van? Dat weet iedereen zelf. Maar het zijn ook onze boezemzonden die die knak in de vleugelslag vaak bezorgen. Wees op uw hoede. Reinig mij van de verborgen afdwalingen. Wie zou de afdwalingen verstaan? Zegt de dichter van Psalm 19. De verborgen afdwalingen. Er zijn er die je weet. Er zijn er misschien nog wel veel meer die je niet weet. Dat is een signaal en een appel. Tot een verdubbelde, verdrievoudigde of voor wie ik hoe vaak vermenigvuldigde waakzaamheid tegen deze dingen. De afdwalingen. Van de gedachten, broeders. Die waar niemand durven te openbaren. Ik zou niet graag over de straat lopen met wat in de mensenziel soms opwelt, als dan ons voorhoofd stond geschreven. De influisteringen die als donderslagen door onze ziel dreunen. En niet het minst, of hebt u daar nooit last van, de ongeloofsgevoelens, de benauwenis. Dat alles wat wij preken, fictie is, fantasie, en dat er geen God bestaat, en dat de eeuwigheid een sprookje is, en dat met dit leven alles uit is. Broeders, wat een machten, wat een boosheden in de lucht, en ze kennen onze zwakke plekken uitnemen, bij de ene zit de hoogmoed, bij de ander de lust van je vlees. Bij een derde is het de hebzucht en bij een vierde de eerzucht. Zo zijn we elk ogenblik in nood. Wij zijn toch zwak Zijn sterkte is groot. Het kan ertoe bijdragen dat er perioden in ons leven zijn dat het zicht op de eindpaal uitvalt, dat de gang vertraagt. Wij worden vermoeid. Soms heb je dat. Dat je als dominee moe bent, hoe vreemd het ook klinkt, tot in de botten van je ziel. En moedeloos, zoals dominee Brons ons dat vanmiddag heeft uitgelegd. Waarbij we soms vrezen kunnen dat we ons eeuwig hebben vergist. Dat het voor ons verkeerd uitkomt. Dat we anderen hebben gepredikt. En zelf verwerpelijk bevonden worden. Want het gaat ook met ons over de scherpte van het scheermes. Het zijn realiteiten, al klinkt het somber. Maar het zijn realiteiten. Broeders, ik mag niet somber eindigen vanavond. Dat zou tekort doen zijn aan de eer van God en aan de macht der genade Gods. Ik mag niet somber eindigen. En ik zeg u ook, en u weet dat, hoop ik, met mij, dat is één kant van de werkelijkheid. Al is ze zeer reëel. Maar we mogen samenvatten. En luister nog eenmaal naar onze belijdenis. Uit oorzaak van deze overblijfselen der inwonende zonde. En ook vanwege de aanvechtingen der wereld en des Satans. Zouden de bekeerden in die genade niet kunnen volstandig blijven. Zo zij aan hun eigen krachten waren overgelaten. Maar God is getrouw, die hen in de genade eenmaal gegeven, barmhartig bevestigd en ten einde toe krachtig bewaard. En daarover morgen verder. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Wij danken u, Heere, voor wat we vanavond met elkaar mochten overdenken. Het is een aspect uit uw woord dat de moeite waard is voor elkaar op een rij te zetten. Omdat wij ook mensen zijn die van nature vlees zijn en die na ontvangen genade moeten belijden: ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Als het goed is, zijn ook wij mensen die ervaren dat het geloof geen glijbaan is, maar een loopbaan. Dat we niet op de triomferende wagen rijden, maar in het worstelperk met de fakkel van het evangelie door een veelzins duistere nacht lopen, waarbij we soms het gevoel van richting verliezen kunnen, waarbij het zicht op de hemelhaven uitvalt. Spoor ons aan, ook door de tekening van de realiteit van het bedreigde leven heen, om voort te gaan. Want gij die roept, zijt getrouw, die het ook doen zult. Geef ons moed te midden van onze inzinkingen, maar geef ons ook eerlijkmakende genade. Wij mogen wel veel bidden om armmakende genade, want armmakende genade maakt ons ook altijd eerlijk. Dan houden we geen cent in onze hand. Ja, er zitten gaten in onze handen. En wij zijn gerafeld aan alle kanten. En de zeilen van ons schip klapperen angstig in de orkanen die soms kunnen opsteken. Maar Heere, gij kent de uwen. En gij weet wie de uwen zijn. En gij zult ze thuisbrengen door nood en stormgebruis heen. Laten we het mogen preken aan anderen dat dat waar is, omdat gij waar zijt. Betrouwbaar, waarachtig, volkomen integer. Laten we dat mogen zeggen, Heere, in een wereld die kookt als een baaierd en die gist aan alle kanten. En waar ons volk waarvoor wij staan en dat wij dienen doorheen moet. En waar we zelf met onze gezinnen ook doorheen moeten. Dat gij de levende zijt. Die aan uw kerk in Johannes op Patmos verschenen zijt. Met die machtige woorden: vrees niet, want ik ben dood geweest en ik leef. En ik leef in alle eeuwigheid en ik heb de sleutels van de hel en van de dood. En geef ook ons de ervaring
En hij legde zijn rechterhand op mij. En hij zeide, vrees niet. Heere, ga met ons ook het verdere van deze avond in. Heb dank voor wat ge ons deze dag geschonken hebt. Wil ons ook zegenen nu we de nacht tegemoet gaan. Sommigen moeten naar huis, wil ze bewaren. In het avondelijk donker en veilig bij de hunnen brengen. Wil ook ons hier een goede rust bereiden. Door uw geest schenk ons die rust die overblijft voor al uw volk. En geef ons ook te midden van het woeden van de golven en van het lopen van de zeeën in onze eigen ziel de voorsmaak van dat land der rust dat is weggelegd voor allen die u lief hebben gekregen in onverderfelijkheid. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Zullen wij samen zingen. Psalm 86, vers 7 en 8. Psalm 86, vers 7 en 8.